U luistert naar de lokale omroep Krimpen. En we zijn vanavond bezig met het radioprogramma Decennium Dik. Dat duurt tot 10 uur vanavond. En vanavond gaan we het hebben onder andere ook over Molukse zaken. Want aan de telefoon hebben we niemand minder dan tante Evelien. En mevrouw Evelien is al jaren inwoner van Krimpen aan IJssel. Mevrouw Evelien, een hele goede avond.
Mijn naam is mevrouw Evelien Hierarier.
Mevrouw Evelien Hierarier.
Ja.
Afgelopen zaterdag was een hele bijzondere dag voor Krimpen aan IJssel.
Ja.
En voor de Molukse gemeenschap.
Ja. Het is naar aanleiding van wat er op donderdag 15 december 2022 is besloten door de gemeenteraad om unaniem regeling bijzondere status Gravenbloekse ex-genieën militairen aan te nemen.
Ja, en dus de graven van de ex-knieën soldaten hebben dus inderdaad een bijzondere status gekregen. Wat houdt dat voor u in?
Weliswaar verlaten erkenning door het lokale bestuur. Mm-hmm. Maar toch erkend.
En dat houdt in dat er geen grafrechten meer betaald hoeven te worden. En er zelfs ook speciale gedenkstenen onthuld zijn.
Ja, dat klopt. Dat kunt u zien op beide begraafplaatsen, de IJsseldijk en de Waalhoven, de twee herdenkingsstenen. En op de graven zelf heb je ook een teken van hier ligt een Molukse militair.
Ja. Een hele bijzondere gelegenheid voor Krimpen aan IJssel, voor alle Molukkers. Waarbij zelfs ook de president, Wattilete, van de RMS aanwezig was.
Wattilete.
Precies, dat bedoel ik.
U moet de naam goed zeggen, de heer Wattilete. Want het zijn alleen de Engelsen die zeggen what's in a name.
Wattilete,
de namen van Molukkers hebben een speciale betekenis.
De heer Wattilete, ik heb de president vanmiddag ook al eerder mogen spreken. Ik wil u dat een stuk van het gesprek hier wel vast even laten horen. Vindt u dat goed?
Ja.
In december 2022 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan IJssel unaniem ingestemd met de uitvoering motie bijzondere status graven van de Molukse ex-knieuw militairen. Deze bijzondere staatsgraven niet geruimd kunnen worden zonder toestemming van de gemeenteraad. Bovendien krijgen de rechthebbenden van deze graven vrijstelling van kosten voor het verlenen of verlengen van grafrechten. Hiermee geeft de gemeente erkenning voor de inzet van de ex-knieuwmilitairen en hun partners. Zaterdag 10 juni, afgelopen zaterdag, vond er afronding een ceremonie plaats in Krimpen aan de IJssel. Op de Krimpse begraafplaatsen werd een monument onthuld. Ook zijn er plaquettes aangebracht op de graven van de Molukse ex-knieuwmilitairen. Aan de telefoon hebben we de president John Wattilete van de RMS. U was afgelopen weekend te gast in Krimpen aan de IJssel, president Wattilete. Hoe heeft u deze ceremonie ervaren?
Ik was daarbij aanwezig en ik vond het een goed georganiseerde herdenking. Waardig, ook met vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid en ook degene die hebben gesproken, maar de hele kant van zaken was eentje van waardering. En dat is alleen maar goed om te ervaren.
Het ook een soort excuus eigenlijk ook namens de lokale overheden?
Ja, kijk, ik denk dat de gemeentelijke overheden eigenlijk geen excuus hoeven aan te bieden. Kijk, dit was een landelijke kwestie. Hè? Niet de gemeente heeft het dienstbevel uitgegeven, maar de toentertijd, de toenmalige regering. Maar ik vond het wel een goed gebaar dat ook de gemeente Krimpen aan de IJssel tot het besluit is gekomen om die grafrechten vrij te stellen. En daar ook volledig aan mee te werken. En de aanwezigheid en de empathie waarmee er werd gesproken en mee werd gedaan met de herdenking was alleen maar goed om te zien, te ervaren.
U bent de eerste RMS-president die in Nederland geboren is. U bent dus van de tweede generatie. Maar dan kent u vast wel de verhalen van binnen uw eigen familie. Van uw eigen vader vertelde u net al over de knielsoldaten. Wat voor verhalen vertelde uw vader wel eens?
Ja, goed, dat zijn natuurlijk de verhalen over wat er allemaal is gebeurd in Indonesië. Maar toch met name wat leidend was, is toch het verdriet vanwege de komst hier naartoe. Dienstbevel, ontslag. De toezegging dat men zou kunnen terugkeren. En vooral ook het ontbreken van iedere steun aan de toedertijd uitgeroepen Republiek der Zuid-Molukken. Dat was toch wel iets wat eigenlijk levenslang bij hem is geweest. Dat hij heeft gedragen, laat ik het zo zeggen.
Hoe zou uw vader het gevonden hebben dat u nu de president bent van de RMS?
Ja, hij zal er ongetwijfeld heel trots op zijn. Maar goed, het was ook. Ik bedoel, mijn grootste leerschool. Mijn eerste leerschool was natuurlijk de opvoeding. En daar maakte dit een belangrijk deel van uit. En dat heeft in die zin ook wel zijn vruchten afgeworpen. Dat het daartoe heeft bijgedragen dat ik me natuurlijk ook volledig heb kunnen inzetten. Met alle beperkingen die er natuurlijk zijn. Maar dat is wel cruciaal. Wat krijg je mee vanuit je thuissituatie? Dat vormt je en dat bepaalt natuurlijk ook je instelling.
Ooit was daar inderdaad de droom, de wens, de gedachte om de eigen republiek uit te roepen. Eigen republiek op te richten. Is dat nog steeds het grote ideaal van de RMS?
Nou, sterker nog, de republiek is natuurlijk 25 april 1950 ook uitgeroepen. Heeft ook bestaan. Is dus een staat. Alleen Indonesië heeft toen in de periode daarna met militair geweld de republiek geannexeerd. Dus dat is wel belangrijk. Het was niet zozeer dat er alleen maar een wens was voor het onafhankelijke staat. Maar die staat was er al. Dat heeft ertoe geleid dat de Krim-militairen naar Nederland moesten. Want ze mochten niet terug van Indonesië. En niemand heeft daar meegewerkt. En dat we nu eigenlijk te maken hebben met een bezette staat. En een volk wat niet in vrijheid kan leven.
Op 17 augustus 1945 riep de Indonesische leider Sukarno na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uit. Kunt u ons in het kort vertellen wat er gebeurde tussen 1945 en 1950?
Nou goed, na die proclamatie van de Republiek Indonesië, waarvan ook moet worden gerealiseerd dat hij geen betrekking had op alle eilanden van het huidige Indonesië, maar vooral was Java, Madura en Sumatra. Brak er een koloniale oorlog los. Nou, die heeft eigenlijk met tussenpauzes geduurd tot 1949. En in december 1949, 27 december 1949, is de soevereiniteit overgedragen. Niet aan Indonesië, maar aan de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië, waarvan de Republiek Indonesië een onderdeel was. Alleen daarna heeft dus die laatste republiek de andere deelstaten geliquideerd, geannexeerd. En is er een situatie ontstaan zoals die nu is.
Tot zover even het eerste deel van het gesprek met de president van RMS. Aan de telefoon hebben we nog steeds mevrouw Evelien Hiarie. Een bijzondere situatie. En dat heeft er dus afgelopen zaterdag toe in geresulteerd dat er dus een bijzondere samenkomst was. U was daar ook bij op begraafplaats Waalhoven. U vertelde al net buiten de uitzending om, er zat een hoop voorbereidingswerk aan.
Ja, dat klopt helemaal.
Wat moest er allemaal gebeuren?
Nou, we moesten de aanvraagformulieren naar de nabestaanden, de kinderen van de Krim-militairen. Want er leeft nog maar één moeder van de eerste generatie, mevrouw Chaplette. Mm-hmm. En voor de rest zijn het allemaal kinderen, dus tweede generatie. Zij moeten de aanvraagformulieren invullen. En dat daar hadden ze hulp bij nodig, bijvoorbeeld door wegwijs maken waar ze die de informatie kunnen vinden, zoals het legernummer van de vader, de Krim-militair. En ook toch nog meer van die meer administratie wat we moeten helpen.
Een hele papierwinkel
ja,
was het.
Klopt. Ja, klopt.
Maar het was.
Het was nodig geweest.
Hoe heeft u
toch
omdat je toch goede informatie, juiste informatie moet doorgeven aan de gemeente. Dus twee gemeenteambtenaren hebben ons geholpen. Dat is Evrien Bout en Ellen Jacobs. Die gaan dan de formulieren ontvangen en die checken dan na van wat er nog ontbreekt. Zo hebben we op die manier nou toch best 6 tot 7 maanden aan gewerkt. Wat betreft die administratieve rompslomp.